Beste vrienden, broeders en zusters, om het een beetje kerkelijk te zeggen, fijn dat we op deze sabbatmorgen bij elkaar mogen zijn rondom de boodschap van God. We hebben 3 gedeelten horen lezen. De eerste 2 gedeelten horen bij de parasha van vandaag. Het 3e gedeelte uit het Nieuwe Testament is toegevoegd door degene die de Messiaanse leesroosters hebben opgesteld. Ik zal er straks nog even op terugkomen. De parasha van vandaag is de parashat Devarim. Devarim woorden betekent dat letterlijk. Devarim is het 5e en laatste boek van de Torah. De naam bij ons bekend is Deuteronomium. Via de Griekse term Deuteronomion, zoals die gebruikt werd door de 70 vertalers van de Septuaginta, is dat bij ons bekend geworden. Deuteronomium betekent letterlijk zoiets als een tweede wet. Devarim is ook wel genoemd Mishneh Torah, een herhaling van het onderricht. En inderdaad, qua inhoud is Devarim een compacte herhaling van allerlei voorschriften, geboden, opdrachten die in de vorige boeken van de Torah gegeven zijn bij monden van Mozes. De vorm van het boek is heel opvallend. Het is eigenlijk een grote toespraak of een verzameling van een aantal toespraken die Mozes gehouden heeft op het moment dat het volk op het punt staat het land van de belofte binnen te trekken. Devarim is ook de naam van de eerste parasha van het boek Devarim. Nou, de eerste woorden die luiden: dit zijn de woorden Ele HaDevarim die Mozes gesproken heeft. En dat begint dan met het verhaal dat Mozes op het moment dat het volk Israël na ruim 40 jaar omzwerving gelegerd is, het volk toespreekt. Klaar om de rivier straks over te steken. Je zou kunnen zeggen, Moshe beklimt als het ware het spreekgestoelte en begint met een terugblik over de afgelopen 40 jaar. Dat zijn de eerste 3 hoofdstukken van Devarim van Deuteronomium. We kunnen dat natuurlijk niet allemaal lezen, we hebben een klein gedeelte ervan gelezen. Nou zijn die plek en het tijdstip heel opvallend. De locatie waar Mozes deze woorden sprak was de woestijn, aan de overzijde van de Jordaan. 11 dagreizen, volgens vers 3, van de berg Horeb of Sinai. En met name om deze vermelding van de reisafstand gaat het dan, denk ik. Immers direct daarna wordt verteld dat Mozes deze woorden sprak in het 40ste jaar van de Exodus. En als je nou goed luistert, dan wordt daar direct een enorme spanning mee aangegeven. Van Horeb tot de locatie waar Mozes sprak was een afstand van niet meer dan 11 dagen. Maar Mozes sprak deze woorden pas na 40 jaren. Hoe komt dat? Nou, u kent natuurlijk de geschiedenis, heeft te maken met het ongeloof nadat jaren geleden verspieders het land waren binnengegaan en met een negatief rapport thuisgekomen waren. En dan zegt God, ze moeten nog maar een poosje terug de woestijn in. 38 jaar geleden hadden ze dus het land al binnen kunnen komen. Maar door gebrek aan vertrouwen op de eeuwige moeten ze als straf rechtsomkeerd maken en de woestijn blijven. Tot die hele generatie volwassen geworden is en gestorven is, aangrijpend. Ook Mozes, u kent de geschiedenis, hij spreekt er ook eerlijk over in deze parasha, zelf zal het land niet binnengaan, omdat ook hij ongehoorzaam is geweest op een bepaald moment aan het gebod van God. Wel nu, door deze tijdsaanduiding worden we dus op attent gemaakt dat we hier met een nieuw begin te maken hebben. Echt een hele nieuwe start, om zo te zeggen. Mozes spreekt tot de nieuwe generatie, die straks onder leiding van Jozua het land zal binnentrekken. De nieuwe generatie die geen schuld had aan datgene wat gebeurd was een generatie geleden en die nu de kans krijgt om binnen te trekken en het beloofde land te beërven zoals God dat voor hen bestemd had. En daarmee is direct de toon gezet voor heel de inhoud van het boek Deuteronomium of Devarim. In alles wat nu volgt in het boek Deuteronomium drukt Mozes het volk op het hart om niet in de fout van de vorige generatie te vallen. Om gehoorzaam te zijn en te vertrouwen op de eeuwige. In alle dingen het vertrouwen op God te stellen en zijn stem te gehoorzamen. Ook bij die grote taak die ze wacht om straks het land binnen te trekken. Nou, daarover gaat het dus in het boek Deuteronomium. Je zou die naam ook kunnen weergeven als de Torah opnieuw. Mozes zal het nog één keer helemaal uit de doeken doen. Alle opdrachten, alle voorschriften die God gegeven heeft voor een nieuwe generatie. Wie God is, wat hij doet, hoe zijn relatie met Israël is, naar het verbond dat hij gesloten heeft met het volk aan op de Horeb. En wat hij ook van hen verwacht. Ik vind het eigenlijk wel heel mooi. Hier is een nieuwe generatie, staat een nieuwe generatie voor Mozes. En God blijkt niet stil te blijven staan bij de fouten van de vorige generatie, maar hij gaat met deze nieuwe generatie zijn beloften vervullen. Maar dan moet er wel geleerd worden van het verleden. Daarom bestaan de eerste hoofdstukken van Deuteronomium uit een terugblik. Wie het verleden vergeet, is gedoemd het over te doen. Dat is een bekende uitspraak. Geen Bijbels woord, maar het is wel waar, denk ik. Nou, dat zal ook bij Mozes voorgezeten hebben. Hij wil ze nog eens een keer op het hart drukken dat ze niet in de fouten van het verleden vallen. Een herhaling van de geboden, met toevoeging van enkele geboden, wat andere formulering soms, en vaak toegespitst op de situatie in het land dat ze straks zullen binnentrekken. En dat alles dan met de bedoeling om in het volk, in het land, als een heilig volk van God voor zijn aangezicht te leven. Precies zoals de eeuwige het bedoeld heeft. Een nieuwe samenleving zou je kunnen zeggen te vormen rondom de Torah in het land dat God ze begeven zal, rondom de stad, die raad later ook hun stad zal zijn. Rabbijnse uitleggers onderstrepen, dat vind ik wel een mooie gedachte eigenlijk, dat er nadrukkelijk sprake is van een nieuwe fase in het volksbestaan van Israël. God heeft het volk uit Egypte uitgeleid, ze door de woestijn geleid, en nu zijn ze volwassen geworden, zou je kunnen zeggen. En als een volwassen natie mogen ze straks het land binnengaan. In de woestijn zorgde God letterlijk voor alles. Zelfs voor eten en drinken, manna dat uit de hemel viel, water uit de rotssteen, verblijfplaatsen die hij beschermde door zijn aanwezigheid. De wolkkolom die ze voorging, 's nachts in een vurige wolkkolom. Straks in het land moeten ze, mag ik het zo zeggen, zonder dat nou vervelend te bedoelen, zelf de handen uit de mouwen steken. Een volwassen geworden natie. Een nieuwe samenleving opbouwen met alles wat erbij hoort. Ja, het is inderdaad een soort van volwassenwording van het volk, zou je met de rabbijnen kunnen zeggen. Maar alles gereguleerd door zijn heilzame geboden en beloften om het land in bezit te nemen. Opmerkelijk in vers 6 van hoofdstuk 1 zegt God zoiets van: het is nou genoeg. De Heere God heeft tot ons gesproken: u bent lang genoeg bij deze berg gebleven. Nou moeten jullie hier maar eens vandaan. Het is nu genoeg. Je zou er zelf een soort van verwijt van God in kunnen horen. En dan geeft hij de opdracht om het land inderdaad binnen te trekken. En het is goed om daar nog even bij stil te staan. In vers, wat is het? Vers 7 en 8. Ik lees die nog een keer. Keer om, breek op, ga naar het bergland van de Amorieten, naar al hun buren, in de vlakte, het bergland en het laagland, in het zuiderland en aan de zeekust, het land van de Kanaanieten en de Libanon, tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat. Zie, ik heb het land aan u gegeven. Ga het binnen en neem het land in bezit, waarvan de Heere uw vaderen Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft, dat hij het hun en hun nageslacht na hen geven zou. Heel opmerkelijk een uitvoerige beschrijving van wat God onder het beloofde land verstaat. Want zo mag je dat natuurlijk lezen. En als je dat op je laat inwerken, dan moet je naar een gebied van een geweldige omvang. Een paar gebieden zijn uitgezonderd. Het volgende hoofdstuk. Het gebied van de zonen van Edom, de kinderen van Edom en de kinderen van Lot. De Edomieten, de Moabieten en de Ammonieten. Dat zijn bloedverwanten van Israël. Die heeft God ook hun plaats gewezen. Ook voor hen heeft hij land bestemd aan deze zijde van de Jordaan. Daar mogen ze doorheen trekken, maar dat moeten ze niet innemen. Ze gaan straks het land binnen en ze moeten dat ook werkelijk innemen. Ik zei het al, een geweldig groot gebied. Het land van de Amorieten en de Kanaanieten aan de andere kant van de Jordaan. Ze zijn dus nog aan de oostkant van de Jordaan, in wat dan tegenwoordig Jordanië heet. De vlakte, dat is een gebied in Israël, het huidige Israël. Het bergland, het middengedeelte van Israël. Het laagland in het westen. Het zuiderland, de Negev. De kust. En ook het land van de Kanaanieten. En ook de Libanon. Tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat. Als u de kaart nou even voor uw geest probeert te halen, dan zie je dat dat een geweldig groot gebied is, dat een heel groot gedeelte van wat we tegenwoordig het Midden-Oosten beslaat, omvat. Groot Israël zou je kunnen zeggen. Blijkbaar heeft God dat in gedachten voor Israël. En ik noem die term nu even met opzet, omdat u wel weet, denk ik, dat heel veel mensen daar ongelooflijk veel moeite hebben. Ons christenen voor Israël wordt vaak verweten, dat klinkt dan niet positief, dat wij de grote Israël-gedachte voorstaan. Ik denk dat je moet zeggen dat God zelf die grote Israël-gedachte voorstaat. Je moet er wel bij opmerken natuurlijk dat het rijk Israël, het land Israël, nooit die omvang gehad heeft. In de dagen van David en Salomo kwam het een beetje in de buurt, maar die geweldige omvang, zoals hier genoemd wordt, die heeft het land, het rijk van Israël, nooit gehad. En dan denk ik dat je mag zeggen dat er ook een profetische notie in deze woorden zit. Dat het vooruitziet naar de tijd van de Messias. De dagen dat de Messias komt en het rijk van God in deze wereld vestigt met Jeruzalem en het land Israël als centrum. Dan denk ik in die dagen van de Zoon des Mensen, van de verschenen Messias, zal het rijk Israël die geweldige omvang hebben, zoals dat hier al bij monden van Mozes wordt uitgesproken. Ondanks wat de wereldpolitiek ervan denkt, ondanks wat de volkeren ervan denken, ondanks soms ook wat Israël zelf ervan denkt. Maar ik denk dat we mogen stellen dat de eerste stappen in de richting van dat rijk van de Messias gezet zijn. In de beginnende terugkeer van Israël op weg naar de grote toekomst. Die toekomst van God waar we straks van geproclameerd hebben met die prachtige woorden uit Jesaja 2. Het rijk van God, het rijk van zijn Messias. Met Jeruzalem en Israël in het centrum en daaromheen de volkeren van de wereld die met Israël samen de God van Israël prijzen, aanbidden. Dat is het begin van de haftara, van de parasha Deuteronomium Dwarim. Een paar opmerkingen nu over de haftara-lezing uit Jesaja. Jesaja 1, de profetenlezing. Daar een fragment ook van gelezen. Het gehele lezing van de profeet is vanaf vers 1 tot met bijna het einde, vers 27. We hebben alleen dat gedeelte gelezen wat betrekking heeft op Jeruzalem. Deze Sabbat heet Shabbat Chazon, de Sabbat van het visioen van Jesaja namelijk. Die naam is ontleend aan de haftara-lezing van Jesaja, want daar begint het mee. Het is een geweldige, indringende boodschap. Moet dan maar eens nalezen thuis. De versen 1 tot en met 27 is een totaliteit. Zo straks werd het woord heftig gebruikt bij de lezing van het Nieuwe Testament. Maar je kunt ook hier het woord heftig en indringend gebruiken. Geweldig. Vers 1 tot en met 27 is voor het grootste gedeelte een oordeelsboodschap. die de profeet Jesaja in naam van God over het hele huis van Israël moet uitspreken. Vanwege een enorme menigte van zonden. En ze worden allemaal opgesomd in dat hele lange hoofdstuk. En toch nooit is er oordeel zonder ontferming. In vers 16, vers 17, vers 18 roept God bij monden van de profeet het volk dat hij geweldig vermaand heeft toegesproken op: was u, reinig u, doe uw slechte daden voor mijn ogen weg, houd op met kwaad te doen, leer goed te doen, zoek het recht, help de verdrukte, doe de wees recht, bepleit de rechtszaak van de weduwe. Dat is gelijk ook duidelijk aangegeven waar het vooral op vast zat in het leven van het volk. Kom nu, zegt God, laten wij samen een rechtszaak voeren. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Een geweldige, troostvolle belofte van God. Een volk dat, ondanks het feit dat zo enorm in de fout is gegaan, om maar gewoon te zeggen, zich omkeert, wit gewassen wordt van de zonde. En rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. De bedoeling is dan wel natuurlijk dat het volk gewillig luistert naar God, naar zijn boodschap. Nou, dat is de boodschap van de profeet Jesaja. En die wordt dan nog toegespitst in het gedeelte dat we gelezen hebben over de stad Jeruzalem. Het oordeel over Jeruzalem. Aangrijpende woorden. Jesaja is een van de profeten die het oordeel van de ballingschap aankondigt. Oordeel over Israël, oordeel over de stad, over de verwoesting van de stad en van de tempel. De trouwe stad, zegt de profeet, is tot een hoer geworden, een ontrouwe bruid. De ontrouwe bruid van de eeuwige, beeld dat vaker voorkomt in de profetische geschriften van het woord van God. Het was een stad vol recht, gerechtigheid overnachtte in haar. Maar nu moordenaars, stad van moordenaars. Uw vorsten zijn opstandelingen, metgezellen van dieven. Ieder van hen houdt van geschenken. Ze jagen wederdiensten na. En dan weer die opsomming, de wees doen ze geen recht, de armen onderdrukken ze, de rechtszaak van de weduwe raakt ze niet, enzovoort. En dan komt God met de dreiging van zijn oordeel, heel treffend, opvallend uitgedrukt. Ik zal troost halen, zegt God, bij mijn tegenstanders. Alsof God het zelf nodig heeft om troost te halen in de straf die hij aan zijn tegenstanders uitdeelt. Ik zal mij wreken op mijn vijanden. Ik zal mij tegen u keren, onvoorstelbaar. Dat zegt God tegen zijn volk, dat zegt hij nader nog tegen zijn eigen stad, waarvan hij gezegd heeft, hier zal mijn naam tot in eeuwigheid wonen. En dan toch weer een verrassende wending. Belofte van heil. Ik, zegt God, zal uw rechters teruggeven als vroeger, uw raadslieden als in het begin. Dan zult u genoemd worden, opnieuw zou je kunnen zeggen, stad van de gerechtigheid, trouwe stad. Ik zal rechters teruggeven, raadslieden doen terugkeren. Dat is ook wat in het dagelijks gebed in de synagoge door onze Joodse broeders gebeden wordt. Dat God dat weer opnieuw zal herstellen. En dan die prachtige tekst, vers 27. Sion zal door recht verlost worden. En wie van haar zich bekeren, door gerechtigheid. Dat wil zeggen, het volk dat zich omkeert tot God en opnieuw naar de rechten van de Tora gaat leven, dat wordt daardoor verlost. Het hoort dus bij de verlossing van Jeruzalem, bij de verlossing van Israël, dat mensen opnieuw in het recht van God zullen wandelen. Nou, zware tijden breken dus aan, zegt de profeet. De val van Jeruzalem. En het volk wordt verstrooid naar de vier hoeken van de aarde. Maar zelfs in deze duisternis is er toch die geweldige belofte van God. Belofte van herstel. Ik zal je als in het verleden weer herstellen. Herkenbare situaties in de geschiedenis van Israël, tot de uiteindelijke redding, de uiteindelijke verlossing komt, samenhangend met de verschijning en het rijk van de Messias. Al wat hij ooit beloofd heeft, zal bestaan. Het Torah-gedeelte van deze Sabbat wordt, de eerste lezing uit het boek Devarim, wordt altijd gelezen tijdens de laatste week van de 3 weken van rouwen tussen de 17e Tammuz en de 9e van de maand af. Dus al even op gewezen bij het begin van de samenkomst. Eigenlijk is het vandaag, niet eigenlijk, het is vandaag de 9e van de maand af, Tisha B'Av. Maar het is ook Sabbat vandaag. En op Sabbat wordt er niet gevast. Dus het vasten dat bij Tisha B'Av hoort, dat begint vanavond, na het eind van de Sabbat. En dan wordt dus morgen in de synagoge en zo de bijbelhorende bijbelgedeelte, Torah-gedeelten, klaagliederen met name, gelezen, die bij Tisha B'Av horen. Het is een periode van rouw en van inkeer, beginnend bij de 17e Tammuz tot vandaag, morgen, maar ook zich verder nog uitstrekkend tot in de periode van de geduchte dagen, het begin van de feesten van het najaar, Rosh Hashanah en wat daar verder op volgt. Die hele periode staat in de traditie van Israël in het teken van inkeer, van verootmoediging, van berouw en van terugkeer tot de eeuwige. Daar zijn ze, als ik het zomaar simpel mag zeggen, druk mee bezig in deze periode, deze weken van het jaar. Ik las een aardige uitdrukking, waarin de parasha Devarim Moshe terugblikt op 40 jaar reizen door de woestijn, kijken wij nu terug op 3000 jaar reizen door de tijd. En deze week valt de rouwdag, die een aantal grote rampen in 3 millennia herdenkt. Tisha B'Av, de 9e van de Joodse maand af. Rouw en vastendag. Maar zoals ik net al zei, omdat het vandaag ook Sabbat is, wordt het rouwen en vasten doorgeschoven naar morgen. En straks aan het begin zijn er al allerlei dingen genoemd die met deze dag samenhangen. Ik ga het toch nog even een keertje herhalen, waarom geen 2 keer. Deuteronomium. Het is vandaag toevallig, niet toevallig, maar het is vandaag die dag, dus het is goed om daar ook even bij stil te staan. De overlevering van Israël heeft heel veel aan deze dag opgehangen, om zo te zeggen. De dag waarop allerlei rampen en leed over het Joodse volk gekomen zijn. Op de 9e van de maand af besloten onze wijzen, zegt de Talmud, dat de eeuwige, besloot volgens de oude wijzen, dat de eeuwige, dat de Israëlieten 40 jaar in de woestijn moesten blijven, alvorens ze het beloofde land konden binnentrekken. Dit als gevolg van de zonde van de verspieders. Dat was dus de eerste ramp in de geschiedenis van Israël. Het ongeloof van de verspieders en de straf van God dat ze nog een generatie lang in de woestijn zouden moeten blijven. Op de 9e van de maand af, we hoorden het straks, werd de eerste tempel verwoest. 586 voor Christus. Jeremia vertelt, op de 10e dag van de 5e maand, in het 19e regeringsjaar van koning Nebukadnezar van Babylonië, trok dienstvertegenwoordiger Nebuzaradan, de commandant van zijn lijfwacht, Jeruzalem binnen. Hij stak de tempel van de eeuwige in brand en ook het koninklijk paleis en alle andere huizen van Jeruzalem. Alle huizen van de welgestelde gingen in vlammen op. Het Chaldeese leger dat onder zijn bevel stond, haalde de stadsmuren van Jeruzalem neer. De mensen die nog in de stad overgebleven waren, onder wie de armen, werden door commandant Nebuzaradan als ballingen weggevoerd. Evenals degenen die naar de koning van Babylonië waren overgelopen en de overgebleven handwerkslieden. Slechts de allerarmsten liet hij achter om voor de wijngaarden en de akkers te zorgen. De tweede grote ramp op Tisha B'Av, de 9e van de maand af, de verwoesting van het heiligdom, de verwoesting van Jeruzalem en het begin van de Babylonische ballingschap. Ook dat is niet het laatste woord van God geweest. U weet het. Na 70 jaar mogen ze terugkeren. En opnieuw de tempel bouwen, de stad bouwen. En gemeenschap vormen in het land van de belofte. Maar ook die tweede tempel werd verwoest. Het jaar 70 van onze jaartelling. In de Joodse oorlog van het jaar 70 bereikte de Romeinse generaal Titus de Tempelberg. Op de 9e van de maand af wordt de tempel vernietigd. Ik heb een citaat van de geschiedschrijver Josephus, Flavius Josephus, een bekende naam denk ik. Hij beschrijft de vernietiging van de tempel. Terwijl de tempel in brand stond, werd er van alles geplunderd. En tienduizenden die werden gepakt, werden afgeslacht. Iedereen werd afgeslacht, ongeacht leeftijd. Kinderen, oude mannen, priesters, alle werden op dezelfde manier afgeslacht. Er was geen medelijden voor leeftijd, geen respect voor rang. Kleine kinderen en oude mannen, leken en priesters, allen werden afgeslacht. Elke bevolkingsgroep zat geklemd in de ijzeren greep van de oorlog. Of ze zich nu verdedigen of schreeuwden om genade. Treffende beschrijving van wat er gebeurde op die 9e van de maand af in het jaar 70. In de Talmud wordt de vraag gesteld, waarom werd de tweede tempel verwoest? Waar toch Torah werd geleerd, mitswot werden gedaan en goede daden? Het antwoord van de Talmud is, omdat er binnen redeloze haat heerste, sinat genam. De verwoesting van de tweede tempel heeft in de Joodse traditie alles te maken met de onderlinge haat onder het Joodse volk, onder de Joodse groeperingen. Sinat genam, redeloze haat. Dan denk ik ook in de uitspraak van Jezus die we vinden, en zijn profetie, zijn grote reden over de toekomst, onder andere in de drie evangelieën, de synoptische evangelieën, dat hij het heeft over het feit dat Jeruzalem door heerlegers zal worden omsingeld en dat de stad zal vallen. Ze zullen je met de grond gelijk maken, je kinderen verdelgen. Ze zullen geen steen op de andere laten, omdat je de tijd van Gods ontferming niet hebt erkend. Dan de volgende ramp. Betar. Het laatste fort dat de Romeinen weerstond tijdens de opstand van Bar Kokhba. Tweede Joodse opstand. Ook die viel op de 9e van de maand af in het jaar 135. De Joden, geprest door onbarmhartige verboden van de keizer Hadrianus, onder andere verbod voor de besnijdenis, en zijn plan om een Romeinse tempel te bouwen op de plaats van de in het jaar 70 verwoeste tempel, waren in het jaar 132 een aanleiding om een nieuwe oorlog te beginnen onder militaire leiding van Simon Bar Kokhba, een geestelijke, spirituele leiding van de beroemde Rabbi Akiva. U hebt die naam vast wel eens gehoord. Trouwens, straks werd even verwezen naar de vossen die uit de Tempelberg kwamen. Een prachtig verhaal van Rabbi Akiva. Misschien hebt u wel eens gehoord of gelezen in de Talmud. Hij was met een aantal vrienden, allemaal bekende rabbijnen, op stap richting de Tempelberg, waar de tempel gestaan had. En ze kwamen op de Scopusberg, vandaar heb je een prachtig gezicht over de hele stad. Je kunt er ook de Tempelberg zien. En ze lopen naderbij en dan zien ze inderdaad vossen uit de Tempelberg naar voren komen. En dan begint Akiva te lachen. Zijn collega-rabbijnen zijn verschrikt en zeggen, Rabbi Akiva, wat doe je nu, waarom lach je? Zie je de verwoesting niet? Jawel, zegt Akiva, als dit waar is, als dit profetische woord werkelijkheid wordt, dat de vossen uit de Tempelberg naar voren zullen komen, dan wordt ook dat andere woord waar, dat er nog oude mannen en vrouwen op de straten en de pleinen van Jeruzalem zullen zitten en dat God Sion herbouwt. En dan zeggen zijn collega-rabbijnen, Akiva, je hebt ons getroost. Dat is hoop in alle duisternis. Maar hoe dan ook, de tempel was verwoest en daar worden een keertje dunnetjes over gedaan, zou je kunnen zeggen. Het hele gebied wordt omgeploegd door de Romeinen. En zij willen daar inderdaad een heidense tempel bouwen En vanaf dat moment is Jeruzalem een heidense stad. De naam Israël, de naam Jeruzalem, wordt van de aardbodem verdreven. Keizer Hadrianus grijpt terug op de naam Palestina, de Palestijnen, de Filistijnen, kent de geschiedenis. En hij noemt de stad Area Capitolina, Area naar zijn familienaam en naar het Capitool in Rome. Dan lijkt het echt wel helemaal de ondergang te zijn. Dat was dus ook de negende van de maand af in 135. Duizenden en duizenden Joden werden door de Romeinse legers afgeslacht. Rabbi Akiva werd gekruisigd. En dan begint echt de grote verstrooiing van het volk van God over deze aarde. Een verstrooiing, een diaspora, die tot in onze dagen voortduurt. Dat zijn de gebeurtenissen zoals die in de Talmud ook opgezomd worden rondom de negende van de maand af. Maar het is straks ook al even gezegd, daarna zijn er nog een aantal opmerkelijke dingen gebeurd rondom deze datum of op deze datum. Inderdaad, het uitroepen van de eerste kruistocht door paus Urbanus II in 1095. Als u iets van de geschiedenis kent, dan weet u dat dat enorm veel verwoesting over het Joodse volk heeft gebracht. Op weg naar de heilige stad Jeruzalem, om de stad van de heidenen te bevrijden, dat waren de moslims in dit geval, hebben ze grote delen van de Joodse bevolking in het Rijnland uitgeroeid. Om daar maar alvast te beginnen. En toen ze, en dat vind ik schokkend altijd weer om te horen en te lezen, toen ze in Jeruzalem waren aangekomen, was het eerste wat ze deden, alle Joden bij elkaar drijven, die nog in Jeruzalem waren, en de synagogen in brand steken. En intussen zongen de kruisvaders Te Deum Laudamus. Wij loven u, o God, wij prijzen uw naam. Ongelooflijk. Dat begon dus ook op de eerste van de negende van de maand af. En op de negende van de maand af, in het jaar 1290... werden de Joden verbannen uit Engeland. Het heeft een aantal eeuwen geduurd voordat ze weer toestemming kregen om zich in Engeland te vestigen. En dan het beruchte jaartal 1492. Koning Ferdinand van Spanje vaardigde besluit uit dat de Joden het land moesten verlaten. De uiterste datum dat ze het land moesten hebben verlaten was de negende van de maand af. Toen begon de grote diaspora van Joden vanuit het Iberisch Schiereiland. Heel veel zijn er toen ook in Nederland terechtgekomen, zoals u weet. Maar dan is het verhaal nog niet af. De Eerste Wereldoorlog, waarmee zeg maar de neerwaartse periode in de richting van de Shoah, van de Holocaust begon op de negende van de maand af in 1914. Treffend dat al deze rampen rondom deze datum in het Joodse volk zich hebben voltrokken. Ja, ik heb een persoonlijke. Heb ik nog even tijd? Nog even tijd, hè? Oké. Nou, bij deze ramp van de Eerste Wereldoorlog heb ik een persoonlijk getuigenis gevonden van. Ik heb zijn naam wel eens meer genoemd, hier. Israël de Baksblad. Ik moet soms even denken bij naam. Ik word een dagje ouder. Israël de Baksblad. Ik heb zijn naam wel eens genoemd, geloof ik. Hij woonde de laatste jaren van zijn leven in onze wijkgemeente in Amersfoort. Hij heeft een aardig boekje geschreven, Bladen uit mijn levensboek. Uiteindelijk werd hij, zoals u weet, denk ik, predikant in de hervormde kerk. En heeft heel betekend voor de nieuwe bezinning op kerk en Israël. En hij vertelt in dat boek, Bladen uit mijn levensboek, het was op de dag van de negende af, Tisha B'Av, de dag waarop er getreurd wordt om de verwoesting van de tempel te Jeruzalem. Met grote koppen brachten de kranten het bericht dat de Russen samen met Engeland en Frankrijk en Duitsland en Oostenrijk de oorlog hebben verklaard. De rouw om de verwoesting van de tempel veranderde ineens in een grote verontrusting over wat ons, Joden, in Rusland en in Polen nu te wachten stond. Want de ervaring had ons geleerd dat bij elke wijziging van de situatie de Joden het slachtoffer ervan werden. En inderdaad brachten de eerste berichten over de overwinningen die de Duitse troepen op de Russen behaalden, een golf van ellende over de Joden in Polen. Uit de kleinere plaatsen werden de Joden verdreven met achterlaten van al hun bezittingen. Vooraanstaande Joden werden door de Russen als gijzelaars gevangen genomen, waarvan velen zonder enige vorm van proces doodgeschoten of opgehangen werden. De smadelijke nederlagen van de Russische legers werden op de Joden gewroken. De grote steden zoals Warschau en Lodz kregen een stroom van vluchtelingen te verwerken. Want alleen omdat het ondoenlijk was de honderdduizenden Joden uit de grote steden op de vlucht te jagen, mochten ze blijven. Maar de Russische overheid legde aan hen zware brandschattingen op. Om de paar weken kwam er een nieuwe order om miljoenen roebels te betalen, zogenaamd vanwege de sabotage door de Joden gepleegd. Aan de Joden werd een laster gelegd dat zij de militaire telefoondraden doorknipten en meer van dat soort lasterpraatjes. Honderden Joodse jongelui boden zich aan als vrijwilligers om dag en nacht wacht te lopen en te letten op de telefoondraden dat zij niet zouden worden doorgeknipt. Het bleken uit het duim gezogen praatjes te zijn, die alleen maar ten doel hadden om Joden te vernederen en hen te dwingen geld op te brengen voor het Russische oorlogsapparaat, de 9e van de maand af, 1914. Nog één voorbeeld, 1942. En op de 9e van de maand af, in 1942, begint in het ghetto van Warschau de ontruiming van de wegvoering van de Joden in de richting van de dodenkampen. Als je zo dat hele rijtje ziet, dan is dat een indrukwekkend verhaal van alle rampen die het Joodse volk getroffen hebben door de eeuwen heen. En al die dingen gaan door de harten en de hoofden van Joden heen als ze op de 9e van de maand af in de synagoge het boek Klaagliederen lezen en hun gebeden richten tot God. Klaagliederen begint met het woord ega, hoe. De fragment van Jesaja over Jeruzalem begint ook met het woord ega, hoe, over Jeruzalem. En ook in het eerste gedeelte van Deuteronomium wat we gelezen hebben, komt dat woord ega voor. Dat is voor de rabbijnen het verbindende woord tussen deze drie bijbelgedeelten en ook tussen deze gebeurtenissen. Tussen het feit dat juist na de lezing van deze Sabbat Tisha B'Av plaatsvindt. Nou, nog iets over de nieuwtestamentische lezing. Ik moet u eerlijk zeggen dat ik het wat moeilijk vond om het verband tussen deze nieuwtestamentische lezing en de andere lezingen, de Torah-lezing en de Haftara-lezing te vinden. Ik heb me afgevraagd waarom de samenstellers van het Messiaanse rooster voor dit gedeelte gekozen hebben. Ik heb het niet kunnen vinden. Maar het zou te maken kunnen hebben met het feit dat ook deze woorden van Handelingen 7, en het fragment van die enorm lange toespraak die de martelaar Stefanus hield tegenover het Sanhedrin, te maken hebben met de profetische kritiek op Israël, die we in Deuteronomium aantreffen, die we bij Jesaja aantreffen. Het zou kunnen zijn dat ze daarin het verband hebben gezien. Want het waren natuurlijk inderdaad heftige woorden die de martelaar in de zaal van het Sanhedrin sprak. Geweldige beschuldigingen. In de richting van, moeten we goed bedenken, de leiders van het volk. Niet het volk als geheel, de leiders van het volk. En daarin staat hij dan toch in de traditie van de profeten, de profetische boeken van het woord van onze God. Ga nooit met pluimstrijkende woorden om zo te zeggen. Als je kronieken uit de oudheid leest, kronieken, verhalen van vorsten en volken, dan weet je uitsluitend helden verhalen. De vorsten worden verheerlijkt, het volk wordt verheerlijkt enzovoort. Hetzelfde tref je eigenlijk aan in de Koran, waar de profeet en de moslims worden verheerlijkt. Zo zit het woord van God niet in elkaar. En ik heb de neiging om te zeggen dat dat misschien wel het beste bewijs is voor de goddelijke afkomst van de Bijbel, van het woord van God. Dat de kritiek, de heftige profetische kritiek, niet gespaard blijft. Maar dat tegelijkertijd altijd weer de deur naar de toekomst open is. De deur naar de toekomst en de grens van het beloofde land. De deur naar de toekomst bij de verwoesting van Jeruzalem. De deur naar de toekomst ook in het gedeelte van Handelingen. Want het feit dat er een enorme vervolging uitbreekt, betekent dat de boodschap van Jezus de Messias in het hele land wordt verspreid. En dan valt daar in dat gedeelte voor het eerst de naam van Saulus. Wij kennen hem natuurlijk vooral als Paulus, die op dat moment nog een heftige vervolger van de gemeente van Jezus is. Maar hij wordt de grote verkondiger van de boodschap van Jezus, van de Messias van Israël, voor de volkeren. Dus er gaan deuren dicht en er gaan ook telkens weer deuren open. En uiteindelijk moet alles leiden naar de geweldige toekomst van God. Summa summarum, om zo te zeggen, samenvattend. De parasha van vandaag vertelt hoe God intensief met zijn project Israël doorgaat. Het sneuvelt niet in de woestijn. Het loopt niet vast in het woestijnzand. 40 jaar oponthoud in de woestijn is meer dan alleen maar oponthoud geweest. Het is ook iets van loutering geweest en van toerusting. 40 jaar is in de Bijbel ook altijd het getal van de toerusting, van de voorbereiding. De toerusting, de voorbereiding om het land binnen te gaan en het land in bezit te nemen. God maakt zijn volk klaar om zijn bedoelingen te dienen in het land en rond de stad die hij gekozen heeft. Nou ja, ook daar gaat het telkens weer mis, getuige de profetische kritiek waar we het over gehad hebben. Gaat telkens weer mis en je hebt soms het gevoel, moet het nou helemaal vastlopen dan? Wordt het ooit nog wel eens wat? En de eeuwige ziet zich soms genoodzaakt, mag ik het zo zeggen, om zijn oordelen te laten voelen over zijn volk Israël, maar ook over allen die bij hem willen behoren, die zijn naam willen volgen. Hij ziet zich genoodzaakt, mag ik het zo zeggen, om zelfs zijn volk in ballingschap te voeren en de stad Jeruzalem te laten ontwijden. Maar het nieuwe begin maakte hij in Jezus, in Yeshua, die heil en vrede, recht en gerechtigheid aanbrengt en straks in heerlijkheid komt als de Zoon des Mensen. Om dat grote rijk, Jesaja 2, in deze wereld werkelijkheid te doen worden. Daarom is er nooit een boodschap zonder hoop en zonder uitzicht. En wij beleven, denk ik, de eerste tekenen van de aankomst van de Messias, de doorbraak van het Rijk van God, in de tijd waarin wij leven, met de terugkeer van Israël, het herstel van Jeruzalem, en het loopt allemaal uit straks op dat geweldige rijk van recht en vrede, waarheen we vol verlangen op weg zijn. Amen.